Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Ja, goed om er weer te zijn, hè, bij de Dutch Game Awards.
Ja, hartstikke tof.
Ja, ja, de spellen, hè? Beste games van Nederland, beste gamemakers, meest diverse gamemakers.
En wat een grote industrie.
En wat een geweldige industrie om in te zitten. En niet dus normaal. Gaan wij hier vanavond weer praten met enkele van de belangrijkste winnaars van de Dutch Game Awards. Want dit is All in the Game, de podcast over videogames voor iedereen. Vandaag vanuit Beeld en Geluid in Hilversum met naast mij...
Wesley Schouwenaars.
En natuurlijk...
André Dortmund.
En ik ben Joe van Buurik. Blijf lekker luisteren, want naast enkele van de winnaars van de Dutch Game Awards... hebben we ook nog een hele mooie, bijzondere actie om Call of Duty Modern Warfare 3 te spelen. De beta, daar geven we een code voor weg, maar die hoor je pas aan het eind. En anders kun je show notes kijken. Maar dat is allemaal bijzaak, want vandaag gaat het eigenlijk om de Nederlandse gamemakers. De beste van dit jaar, de winnaars van de Dutch Game Awards. Dus ik zeg, we gaan snel praten met de eerste. En dat is iemand die we bij BNR wel eens te gast hebben gehad in BNR Digitaal. En dat is Adriaan de Jong.
Ja, hallo.
Niet eenvoudig, maar tweevoudig winnaar van het Dutch Game Award. Van harte proficiat, Adriaan.
Ja, dankjewel. Super, dankjewel.
Wat leuk, met de game Secret Shuffle. En dat moet je gelijk even uitleggen, want die naam is niet alleen gek, maar de game is ook een beetje gek.
Klopt, het is een zeker een beetje gek. Het is niet je gebruikelijke game.
Nee, wat doe je?
Het is een game waarin je... Heb je al Silent Disco gedaan?
Ja, natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
We hebben
ook
telefoons op. We hebben trouwens een publiek bij ons zitten die ook een soort Silent Disco doen. Laat je even horen allemaal. Zijn. Dus oké, dat gezegd hebbende.
Denk aan die setup. Dus iedereen heeft zijn eigen telefoon en een koptelefoon op. En met die setup hebben wij eigenlijk verschillende spellen verzonnen. Binnen onze app, Secret Shuffle. Een daarvan is Fakers.
Ja.
Iedereen hoort dezelfde muziek. Behalve één persoon. Die hoort helemaal niks.
Een soort Wie is de Mol-achtig iets.
Exact. En alle andere mensen moeten raden wie die persoon is. Terwijl de persoon die geen muziek luistert natuurlijk doet alsof.
Yeah.
Dat is één. Een andere is dat is een andere game. Pairs bijvoorbeeld. Twee mensen luisteren dezelfde muziek. En die moeten dansen in de echte wereld. Dus en elkaar vinden. Het zijn dat soort spellen. Hele awkward, sociale, experimentele dingen. Die in de game zitten. En ik denk ook de reden dat we vandaag twee awards hebben gewonnen.
Even voor de luisteraar. Welke prijzen heb je gewonnen?
Dus we hebben vandaag Best Game Design gewonnen. Wat voor mij echt een persoonlijke overwinning is.
Ja, game designer.
Ja, precies. Ik was echt ontroerd om die te winnen. Had absoluut ook niet verwacht. Best Innovation.
Ja, vanwege het concept en het feit dat je iets hebt gemaakt... wat nog nooit iemand anders heeft gemaakt.
Ja, klopt.
Want hoe kwam je op het idee dan?
Nou, ik stond een keer... dat is een goede vraag. Ik stond een keer op een feestje ergens te dansen. Op een DJ. En naast mij stond iemand te dansen, maar die was zo raar aan het dansen. Ik dacht echt van, luister wel naar dezelfde muziek.
Ja.
En dat idee letterlijk leidde tot het idee... Ja, wat als ik een game maak waarin je moet raden dat je naar dezelfde muziek luistert. Dat was hoe het begon. Ik heb een week later binnen een paar uur een prototype gemaakt. En dat was al heel erg leuk. En toen heb ik vervolgens 5 jaar gewerkt aan dit concept... om het te maken naar de game die vandaag
niet
is.
5 jaar non-stop, want jij doet van allerlei projecten... en van alles en nog wat.
Klopt.
Maar je hebt dit niet helemaal in je eentje gemaakt, hè?
Absoluut niet, nee. Uiteindelijk is het een kernteam van 5 mensen geweest. Een illustrator, iemand die alle muziek bij elkaar heeft geraapt. Iemand die al het filmmateriaal heeft gemaakt voor de marketing. En nog een creative producer. En mijn rollen waren game design en programmeren... en business en marketing.
Jij zegt net, best game design is voor jou... dat woord die het meest raakt als persoon, als gamemaker. Jij zei volgens mij bij je praatje op het podium ook al even... ik maak allemaal weird shit, rare dingen en zo.
Je voelt je vaak niet begrepen.
Ja, dat zei je zelfs inderdaad. Noem er eens wat voorbeelden van. En kun je misschien ook duiden waarom dat bij jou dan zo in jouw hoofd gaat? Waar zit dat in?
Is dat onzekerheid?
Nou,
Misschien kennen jullie... Jij bent niet onzeker.
En misschien niet alleen bij jou, maar met het hele team. Hè? Laten
klopt.
We wel wezen.
Ja, nou, ik maak met elke... Even, ten eerste, elke game die ik maak, maak ik met andere teams. Hoe ik meestal werk, is dat ik een leuk, raar, whatever idee heb... en dan de mensen daarbij zoek. Dus het zijn elke keer weer andere teams geweest. Maar ik maak echt rare games. En als ik zeg rare games, dan bedoel ik dat. Denk aan bijvoorbeeld Fingal. Het is een game op een iPad. Twee mensen zetten elk één hand op de iPad... en moeten samen puzzels oplossen, maar... Doordat ze dat doen, gaan ze per ongeluk... niet helemaal per ongeluk, want ze hebben het ontworpen... vingerdraaien.
Ja. Dit is iets voor jou en je vriendin.
Ja.
Een soort twister.
Precies, twister met je vingers, maar echt met een soort van... vieze, zweterige laagje. Een beetje...
lekker.
Awkward. Een andere game die ik heb gemaakt is Bounden. Twee mensen houden elk één zijde van de telefoon vast... en de telefoon vertelt ze hoe ze samen moeten dansen. En het mooie is dat het Nationaal Ballet ook choreografie heeft gemaakt voor deze game. Ja. Dus het zijn echt hele andere soorten games dan waar je aan denkt als je videogames hoort.
Maar bedenk je dan ter plekke? Zit je de krant te lezen en denk je van nou, dit is wel gaaf eigenlijk.
Nou,
hoe gaat dat?
Ja, dat is een goede vraag. Om eerlijk te zijn, het is grotendeels gewoon serendipity. Hè? Gewoon, het komt gewoon tot me. Maar het is ook omdat ik vooral in de eerste instantie best wel geobsedeerd was... In het zoeken naar concepten die mensen in de echte wereld sociale interactie laten hebben. En als je zo'n bril opzet en het is wat je ademt... dan kom je geheid dingen tegen. Dus dat Fingal wat ik noemde, waarin mensen vingervrij... Dat zag ik omdat met een vorige game die ik had gemaakt... twee mensen per ongeluk elkaars handen aanraakten op een tablet. En ik zag dat ze dat awkward vonden. Dacht, dat.
Dat is een goeie.
Ja. Dat is dus het grappige, hè? Want ik heb wel eens ook in andere gesprekken... ook wel eens in deze podcast trouwens dan... over hoe kom je nou op het idee voor een game? Nou, jij bent game designer. Je hebt zojuist het voorbeeld gegeven over... hoe je op het idee voor een game komt. Het is dus echt... dit, hè?
Soms wel, soms niet hoor. Het kan ook zeker zijn, en dat is met eigenlijk al mijn games ook wel zo, is dat het idee evolueert. Dus bijvoorbeeld wat ik vertelde over het begin van Secret Shuffle, dat ik op dat feestje stond en die persoon naast me zo raar danste. Uiteindelijk is de game veel groter geworden dan dat. Is dat idee specifiek is maar een tiende geworden. Ja. Dus het evolueert wel. En uiteindelijk zit natuurlijk het grootste deel van het werk... in de uitwerking en de details die die ervaring moeten maken. Want het idee alleen is absoluut niet genoeg... om die sterke ervaring voor ons neer te zetten.
Hou je bij het game design ook rekening met het feit dat het awkward is... en dat je dus de gebruikers van die game... ook toch een beetje over een drempel moet trekken?
Zeker, ja. En het mooie van games is natuurlijk dat ze... dat je erin kan en dat je er ook soort van uit kan stappen. Dus dat is ook een soort van kracht die we bijna gratis krijgen in games. Namelijk dat het een soort van magic circle is. En dat op het moment dat je te awkward vindt... dat je denkt, stop, ik ga hiermee stoppen. Maar toevallig is het wel zo dat in mijn games dat iets moeilijker is. Want je hebt dat awkward al gehad.
Je speelt daar graag mee.
Precies. En natuurlijk, ik speel daar helemaal op in. Ik zet daar 100% op in.
Ja, het is toch die eerste stap die je dan toch even misschien over moet. Ik zou bijvoorbeeld best wel even denken, tof, creatief, leuk... gek ook. Ja. Moet ik dit nou wel doen? Weet je wel? Dat is even dat eerste stapje.
Ja, en dat is heel goed dat je het zegt, want dat geeft voor mij ook heel erg een... voor mij is het altijd een uitdaging geweest voor de soort games die ik heb gemaakt. Niet alle games overigens, dat is misschien ook nog leuk om over te hebben. Maar voor de meeste games die ik heb gemaakt is het altijd een uitdaging om die balans te vinden. De balans tussen hoeveel ga ik mensen vertellen over deze ervaring die ze waarschijnlijk eigenlijk helemaal niet willen. Ja. Of ga ik ze op een andere manier erin trekken. Want als ik bijvoorbeeld had gezegd het is twister met je vingers, dan denk je, dat is best leuk. Ja. Maar zo legde ik het niet uit. Omdat ik wel wil overbrengen, in ieder geval aan jou nu, dat het gewoon een soort van vunzige game is.
Ja. Nu heb je met twee games, of met deze game Secret Shuffle, heb je twee prijzen gewonnen.
Ja.
Wat had je... Je had het niet verwacht, denk ik.
Je kan zoiets natuurlijk niet verwachten. Nee. Je hoopt het. Innovation dacht ik dat we wel een kans hadden. Game design absoluut niet. Dat had ik aangegeven. Hè, want als game designer is dat een ontzettende eer.
Dat is de grootste eer die je kunt krijgen.
Precies. Ja. Ja.
En maar is er een game waarvan je dacht van... nou, dat zou wel eens een kans hebben kunnen zijn in het verleden die je gemaakt hebt? Dat je denkt, daar ben ik zo trots op dat geen prijs, nooit een prijs heeft gewonnen.
Nou, ik heb veel unieke games gemaakt en dat is opvallend. En daar krijg je critical acclaim voor, zoals dat heette. Pers schrijft erover en er zijn awards voor. Maar die zullen bijna nooit financieel erg goed doen. Hmm. Maar ik heb één game gemaakt die uitkwam in hetzelfde jaar als Horizon Zero Dawn.
Ja.
En dan kan je het vergeten met je awards.
Arjan, jij bent best wel iemand die al een tijdje bezig is in de Nederlandse game industry. Weet je wel, je investeert ook zelf, je probeert ook dingen terug te geven, zeg maar, andere mensen te helpen. Hoe staan we ervoor? En dan heb ik niet alleen over de makers, maar gewoon games in Nederland. Er is toevallig de afgelopen tijd, terwijl we het opnemen, ook wel weer wat te doen over de perceptie van games in de media. Of er meer aandacht vanuit de politiek voor zou moeten komen. Hoe kijk jij daar nou naar als maker, onafhankelijke maker?
Ik zie eigenlijk twee dingen. En het is een beetje tegenstrijdig. In Nederland is er echt een opwaartse stroom. En daarmee, ik zal niet de eerste zijn die dit zegt tegen jullie. Wat de Dutch Game Association de afgelopen tijd heeft gedaan is echt waanzinnig goed. Zij hebben de industrie in contact gebracht met de overheden. Er komen steeds meer mensen die zich onder de Dutch Games Association vlag hangen. En je voelt gewoon, ook deze awards zijn daar echt ook een plek voor. We zijn er weer met z'n allen.
Yeah.
En dat was in de zeg maar 4-5 jaar geleden was dat echt compleet weg.
Er is een bepaald momentum, wil je zeggen, om te laten zien hoe serieus games in Nederland nu
absoluut
zijn.
En dat de koningin 2 weken geleden even kwam kijken bij Guerrilla, dat spreekt.
Ja, zeker.
Dus ik zie in Nederland dat het eigenlijk heel erg goed gaat. Er is steeds meer een investeringsklimaat. Er zijn steeds meer mensen die teruggeven. Er zijn heel veel successen. Dus het gaat in Nederland heel erg goed. Maar tegelijkertijd zie ik dat het internationaal steeds moeilijker wordt om succesvol games te maken.
Ja.
De concurrentie is groter dan ooit. Als je rondloopt op een gamebeurs, dan zie je daar alleen maar hoge kwaliteit werk. Dat was echt anders 5 jaar geleden.
Ja.
De concurrentie is ondertussen moordend. Er zijn steeds minder plekken waar mensen hun games kunnen wegzetten en waar ze vervolgens ook genoeg geld kunnen verdienen om van rond te komen. Dus het is een ontzettend uitdagende markt op dit moment.
Wat moet er dan internationaal gebeuren om elkaar toch een beetje omhoog te helpen? Want je kan elkaar wel gaan wegconcurreren en concurrentie is ook goed. Hè? Dan kom je tot betere dingen. Maar is er misschien internationaal meer samenwerking mogelijk? Is daar ruimte nodig?
Nou, hoe ik het zie is dat er zijn een heleboel platformen. Denk aan de App Store, denk aan Steam, denk aan de Nintendo eShop. Heleboel platformen, winkels waar je digitaal games kan kopen. En veel van die winkels die zijn eigenlijk niet goed in hetgene waar de meeste gameontwikkelaars op dit moment de meeste moeite mee hebben. Dat is namelijk wat we noemen discoverability.
Ja.
Zorgen dat de mooie games bovendrijven. En die platformen, de meeste daarvan, die falen daar echt ontzettend hard in.
Ja.
En ik denk dat daar heel veel te halen valt. Dus als de App Store beter wordt in zorgen dat een unieke game op de Today-pagina komt, of groot wordt gefeatured op de plek waar mensen games kopen, dat gaat een verschil maken. Dat zijn ze op dit moment eigenlijk alleen maar aan het doen voor games die al succesvol zijn.
Ja.
En dat lijken bijna alle platformen nu te doen. En het gevolg daarvan is dat je over het algemeen op de voorpagina's van alle winkels alleen maar populaire dingen ziet. En die zie je overal terug.
Ja.
En daardoor is het gewoon verzuipen voor de rest van ons.
Ja, precies. Ja. Laatste vraag dan nog aan jou, kort. Wat ga jij hieraan doen de komende tijd als winnaar van 2 Dutch Game Awards en een behoorlijk track record? Een investeerder.
Wat een vraag. Ongelooflijk. Grote vraag. Wat ga ik daaraan doen? Jeetje.
Dat is een hele opgave.
Ik heb natuurlijk Midgame Fund ben ik gestart.
Om te investeren in andere game makers.
Precies. En dat blijf ik doen. Voor de rest, ik ben het soort game designer die het liefst ook bijvoorbeeld geen les geeft. Ik wil graag lead by example doen.
Yeah.
Dus ik wil rare games blijven maken.
En maar andere mensen moeten ook rare games gaan maken.
Precies. En ik hoop dat door dit soort awards te winnen en de soort games die ik maak onder de aandacht te brengen, dat er misschien andere game designers zijn.
Ben je al met een nieuwe game bezig? Of?
Nee, op dit moment niet. Ik ben een ijzeren kool te renoveren. Ik heb net een kind. Doe even rustig aan.
Nou, drugshot. Dadelijk op focussen. Ja, nogmaals, proficiat en dankjewel, Adriaan de Jong. En dan hebben we een andere winnaar van een Dutch Game Award aan tafel. Namelijk die voor de beste audio. En nou eigenlijk, we hebben 2 van de mensen aan tafel. Maar een groot deel van het publiek is van het team. Dan hebben we het namelijk over Blackmail Games met de game Isonzo. Zitten Jos Hoebe, CEO van Blackmail, en Bart Delissen van de audioafdeling.
Ja.
En dat treft, want jullie hebben dus de award voor de beste audio gewonnen.
Even klappen, hè?
Ja, even klappen. Even klappen. Ja. Van harte proficiat. Nou, sorry Jos, dan ga ik toch eerst even naar Bart kijken. Want jij bent hier dus verantwoordelijk voor deze prijs. Zeg ik dat zo goed?
Ik ben een freelance composer bij Black Mint Studios. Ja, ja. Klopt.
Maar dat is dan toch mooi eer van je werk.
Ja, dat is fantastisch om te zien hoe je eigenlijk samen met een dev die ontzettend veel toewijding heeft, de tijd en de ruimte krijgt om daar heel mooi, hard work mode in te gaan. En dus gewoon veel werk voor te leveren die dan zo mooi samenkomt.
Wat ik extra mooi vind, wat ik even wil zeggen, Dree, is... Ja. Ik heb dus vorig jaar een reportage gemaakt op Gamescom. En die was op BNR Nieuwsradio. En die begon met jouw werk, Bas, namelijk de voetstappen. Jullie collega Thomas, die was aan het spelen. Dat was voetstappen van een soldaat en geweerschoten. En spelers die omvielen. En dat was alsof je in de oorlog zit. Nee, het is Isonzo, de game die zich in de Eerste Wereldoorlog afspeelt. Zo zeg ik het goed, toch, Jos?
Ja, klopt.
Ja, dat is eigenlijk al een heel mooi gegeven, vind ik sowieso. De setting van jullie game.
Ja, ja, het gaat een tijdje terug. Ik was toen ik klein was met vrienden mee in Frankrijk. Die waren daar amateur archeologen. En sindsdien is het verdunvirus, zoals ze dat noemen, bij mij overgeslagen.
Ja.
En sindsdien heb ik altijd iets met Eerste Wereldoorlog willen doen. En daar is de serie van games uit voortgevloeid.
Ja, dus jullie hebben echt heel erg bewust besloten, we gaan shooters maken over de Eerste Wereldoorlog.
Ja, ja. Ja. Het is vrij niche.
Ja, ik wou zeggen.
Zeker toen wij begonnen was er eigenlijk geen competitie.
Ja. Nee, nog steeds niet, zou ik zeggen. Of, ja, Battlefield 1 is natuurlijk geweest.
Ja, grote Battlefield 1. Dat was eerst gedacht, ja, dat wordt de verdunkiller. Maar dat bleek uiteindelijk alleen maar goed te zijn, want wij gaan veel dieper in op de materie. Dus Battlefield bleek een soort van introductie voor het grote publiek. Daarna stroomde men door naar ons. Dus wij zagen
de echte liefhebber ging volgens naar jullie vorige game Verdun. Ja, die zich ook in de eerste.
Kun je daar meteen even een concreet voorbeeld van geven? Waar zit die diepgang dan?
Diepgang,
in de storyline ongetwijfeld, maar...
Voor ons is het vooral multiplayer. Dus wij doen ook, net als Battlefield, je speelt online tegen... In onze school 48 personen. Maar daarin speel je als het ware de veldslagen na. Dus wij hebben hele specifieke plekken waarop de gevechten plaatsvonden. En die speel je na met de 48 andere mensen. Met de specifieke wapens. Heel accurate uniformen. En waar Battlefield bijvoorbeeld, die gooiden wat dingen bij elkaar. Automatische wapens die toen niet bestonden. Bij ons is dat veel accurater. En onze fans, op elk schroefje dat fout zit, dat horen we dus.
Dit treft wel, want mijn twee co-hosts hier zijn nogal van de shooters.
Zeker.
Maar dit hebben jullie nog niet gespeeld?
Nee,
dit
zeker niet.
Ik ga ik zeker doen.
Nou, ik wou zeggen. Ja, wat, hoe proberen jullie mensen zoals Wesley en Dre, dus mensen die vooral Call of Duty spelen, te bereiken met jullie, als ik maar zo mag zeggen, meer onderscheidende shooter, Jos?
Zetten
jullie daar niet zo nadrukkelijk op in?
Ja, het is lastig om de grote markt aan te spreken. Ja.
Ook vanwege wat Adriaan net zei, hoe je gepositioneerd wordt in een digitale winkel.
Absoluut, absoluut. Ja. Het is aan de andere kant ook wel zo dat bijvoorbeeld de Steam, het algoritme werkt wel op zo'n manier dat als je Battlefield 1 speelt, dan dat je kans is groot dat wij ook in de recommendatie komen te staan. Maar dan moet je wel net dat spel spelen. Niet de laatste Call of Duty, World War II.
Maar kan me voorstellen dat er geen budget is voor tv-reclames, bij wijze van spreken.
Nee.
Want je ziet wel van Call of Duty voorbij komen. En voor Battlefield zie je grote tv-campagnes. Maar, dat is,
natuurlijk wel aardig. Ik bedoel, Call of Duty is een AAA big budget game. Een van de grootste, niet de grootste elk jaar die er is. Jullie zijn een indie game net ontstegen. Want hoeveel mensen zitten er in jullie team, als ik het mag vragen, Jos?
24.
Ja. Nou, dat is een redelijke studio. In ieder geval naar internationale begrippen, ook naar Nederlandse begrippen. Maar dan moet je toch even opboksen tegen de, 500 tot 1000 mensen die Activision elk jaar inzet op Call of Duty, zou ik maar zeggen.
Absoluut, absoluut. Maar aan de andere kant hebben we ook alweer een trouwe fanbase opgebouwd. We zijn nu, sinds 2013 staan we op Steam. Iets eerder op andere platformen. We hebben sindsdien ook een trouwe fanbase opgebouwd die nu bij de derde game ook weer terugkeert. En, dus daar is dat groeit gestaag, zeg maar.
Ja.
Maar het blijft lastig. De marketingcampagnes van de AAA is natuurlijk een hele andere orde. Maar wij worden daar nu steeds groter in.
Tuurlijk. Dus even apart.
Ja, tuurlijk. Ja. Even naar de audio. Dat is jouw ding. Dus vraag aan Bart wat je wil.
Poeders in het vak.
Ja, hoe werkt dat voor jou, Bart? Ja. Moet je eerst gameplay zien voordat je iets gaat maken, componeren? Hoe werkt dat in je hoofd?
Het belangrijkste is om met de dev te praten over over wat gaat het worden en waarom gaat het worden en wat ga je doen.
Wat voor field moet het worden?
Ja. Als jij zegt tegen mij, je gaat de next Battlefield doen, dan wordt het heel andere muziek dan wanneer je Isonzo gaat doen en waar je zegt van wij hebben niet miljoenen en budgetten voor al die marketing, dus we gaan ons onderscheiden door oprechte, authentieke situaties in het slagveld. En dat wil ik ook laten klinken door met name de muziek en de voice acting.
En je instrumentkeuze, denk ik ook.
Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld gezocht naar authentieke geluiden. Als bijvoorbeeld Mars-muziek uit die tijd. Dat communiceert natuurlijk voor geen meter, want dat is door harmonieorkesten en fanfares gemaakt. Wat authentiek perfect zou zijn, maar niet te ver afstaat van gamepubliek. Dus ik heb gekeken naar klassieke componisten die wel met grote orkesten werkt. In die tijd soms al twee orkesten plus koor. Mm-hmm. En die waren soms ook wel zijdelings betrokken bij de oorlog. Een Maurice Ravel was truckdriver tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus dat moet ontzettend traumatisch zijn geweest. Ja. Hij heeft in die tijd Daphne en Chloe voor de klassiekere luisteraars gecomponeerd. Dus dat zijn wel bronnen waar je naar kijkt en probeert op jouw manier inderdaad de instrumentatie en orchestratiekeus op eenzelfde ruwe, grove en duistere wijze mee te klinken. Nu voor Isonzo zitten we in Italië, het Italiaans front. En dan ben ik naar Puccini-opera's gaan kijken en hebben we op basis van een dichter die in die tijd leefde, hebben we een nieuw libretto geschreven, een nieuw gedicht in de modernistische stijl waarin hij schreef. En daarbij dus ook wat elementen van Puccini toegepast. En dat is gewoon een opera soundtrack geworden. Met genoeg pinpoints op het...
Met een operazanger dus?
Ja, met een operazanger Thomas de Bruyne.
Een operazanger. Hoe kom je die dan op het spoor?
Nou, gewoon je oren open houden voor dierbare freelancers in het vak. Dus er was een keer een talentenjacht op tv. We Want More. En ja, de funkbands. En zo'n concept van al die talentenjachten. De interessantste, extravagante acts, die vallen het meest op, zijn het meest tv-waardig. Maar ik dacht gewoon van ja, was midden in de lockdowns volgens mij. Ik dacht van ja, maar die zingt wel echt een potje lekker en uniek. En ja, die ga ik gewoon eens benaderen of die dat op termijn van een jaartje eens zou willen doen. Want je zit een aantal jaren in ontwikkeling, dus je kunt dat heel rustig doen. Ik had inmiddels de signature music al af, maar dan met een demo pianotje voor waar de zangmelodie moest komen. Ja, dat ging die. Dat zijn we samen gaan repeteren bij mij in mijn studio. En op een gegeven moment is 1 plus 1 is 3.
En hoe ver gaat dat sound design? Tot op welk detail ben je bezig daarin?
Nou, het sound design specifiek kent veel componenten. En ik moet ook zeggen dat er nog een extra team op de explosies en de environment sounds en de voetstappen. En dat moet
de kogels.
Dat moet tactiel en dat moet dichtbij.
Hoe hebben jullie dat trouwens opgenomen? Want je ziet wel eens in making-offs dat er soms hele gekke geluiden uit de echte wereld worden gebruikt. Bijvoorbeeld het herladen van een wapen. Ja, dat kun je wat voorbeelden geven?
Nou, dat soort dingen die worden dus in eerste instantie wel met een partij in bezemkasten opgenomen.
Ja.
Maar ja, goed, je probeert vooral het gedrag ook heel goed na te maken met gun handling sounds die ter beschikking zijn en goed op de realistische animaties die er zijn gemaakt in de game te laten kloppen. En ja, wat Jos ook al zei, als er fanatici zijn die zeggen van dit klopt niet hoor, dan is test de reden om daar die community bij te betrekken en ze de volgende update te verrassen met nog meer accuraatheid dan onszelf al lief was.
Ja, precies. Dus het werk gaat nog steeds door. Dat vind ik grappig, want ik wou inderdaad al even naar Jos toe. Het is natuurlijk mooi en makkelijk om te zeggen, nou, we hebben nu de Audio Award gewonnen. Kijk eens hoeveel werk we hebben gestoken in onze audio. En wat ik jou ook hoorde vertellen, Bart, is hartstikke mooi. Echt fantastisch om jouw ambacht te horen spreken.
Dank je.
Maar hoe bepaal jij als CEO, Jos, van nou, we gaan zoveel moeite en ook zoveel budget aan iets tussen aanhalingstekens kleins als audio besteden?
Bij elke game die we maken is het zo dat we vrij diep ingaan op het front dat we representeren. Dus we willen echt dingen zoals het Italiaansheid en daar ook bovenop gaan zitten. Dus de opera en de specifieke Italiaanse klanken die ook weer in de audio terugzitten.
Maar los van het artistiek, hè? Ook het zakelijke. Jij moet de keuze maken. Nou, we hebben zoveel geld uit te geven. En het klinkt toch als een redelijk dure operatie om dat allemaal zo te doen. Waarvoor credits? Want je hebt een fantastische award gewonnen. Maar blijkbaar heb je dus al in de ontwikkeling besloten dat jullie dat jullie daar ook zoveel in investeren. Zeg maar.
Of viel het wel mee? Dat kan ook. Want als hij goed is wat hij doet,
kunnen doen.
Ja, als hij goed is in wat hij doet, dan kan het natuurlijk meevallen.
Ja, ik ben altijd van mening dat kwaliteit...
kost geld.
Je zou ook kunnen zeggen dat hoort bij jezelf. Hoe serieus je dat neemt. En daarmee moet je ook onderscheiden. Maar ja, goed, voor niks gaat de zon natuurlijk op. Dus,
natuurlijk moet je eraan verdienen. Zo bedoel ik het ook niet. Maar ik bedoel, je kunt zeggen van ik ga er een jaar in investeren. En ik zet er een team van 40 mensen op. Of je pakt iemand die denkt, die snapt wat je wilt.
Wij werken al 10 jaar samen.
Jullie kennen elkaar heel goed.
Je kent elkaar heel goed, dus dan moet je een heel ander verhaal al.
Sinds Verdun zit ik er al bij. En
dus je weet wat er bedoeld wordt. Natuurlijk moet je je creativiteit laten gaan. En je wil gewoon iets prachtigs bedenken. Maar het gaat niet zo ver dat je eerst 3 maanden moet vergaderen van... Oké, nu zijn we er eindelijk wat we willen. Dus je kunt gelijk aan de slag.
We zitten vrij op één lijn. We hadden het net nog over dat... Naar aanleiding van hoe is ons zo gegaan en hoe mogelijk volgende games gaan, dat eigenlijk het is heel gestroomlijnd. En ik weet dat er gesprekken over Tannenberg en toen hadden we over ijzige tonen en ook weer componisten uit het oosten. Dat ging natuurlijk over het Oostfront en hoe die klanken daar gingen. Datzelfde proces hebben we doorgetrokken. Het is ook niet zo dat, kijk, als je kijkt naar AAA, die huren gewoon een hele letterlijk een orkest af.
Ja.
dat is natuurlijk wel van een hele andere orde.
En die gaan de hele wereld over om elk rudimentair geluidseffectje uit alle hoeken en gaten te trekken.
Ja, klopt.
En jullie moeten het iets creatiever zien op te lossen. Ja. Maar goed, dat heeft dus wel zijn vruchten afgeworpen.
Als je de juiste mensen hebt, kan er veel.
Precies, met de juiste mensen, de juiste ideeën, de juiste intenties in elk geval. Dat heeft dus geresulteerd in deze Dutch Game Award voor beste audio voor Black Mail Games, Isonzo. Dank jullie wel, Jos Hoebe en Bart Delissen. Nogmaals applaus, heer.
Dankjewel.
Ja, en dan gaan we nog 1 winnaar uitlichten. Ik wil trouwens even bijzeggen, we hadden natuurlijk ook heel graag de winnaar van de prijs beste game gehad. Age of Wonders 4 van Triumph Studios. Die waren er niet om hem in ontvangst te nemen zelf. En zo nog een paar andere mooie winnaars. We kunnen ze eigenlijk allemaal wel opnoemen. Maar in ieder geval hebben we hier nog een hele bijzondere prijswinnaar. Want dit is namelijk hun eerste game. Ze hebben immers de prijs gewonnen voor Best Debut Game. Dat zijn Jetze en Arend van Better Than Life. Welkom heren.
Dankjewel.
En toch even een applausje.
Want jullie game, Kayak VR Mirage, heeft Best Debut Game. Dus beste eerste game. En nou, Dre en ik zaten elkaar aan te kijken in de zaal tijdens de uitreiking. Je eerste game is een virtual reality game voor de PlayStation over kajakken. Hoe halen jullie dat in je hoofd?
Ja, hoe haal je die hasters,
dat begon eigenlijk met een YouTube-filmpje. Ik denk pak een beetje 3 jaar geleden. En ja, er was iemand die in Noorwegen met een... Ja, gewoon met een kajak rustig door dat water heen aan het gaan was.
Yeah.
En ja, dat was gewoon heel sereen om te zien.
En je dacht, ik moet hier een game van maken.
En ja, heel simpel. Yeah. Dit moeten we vertalen naar virtual reality. En ja... Letterlijk, dat hebben we gedaan.
Ja.
Het was alleen 3 jaar gekost.
Ik wou vragen, hoe moeilijk is dat dus? 3 jaar werk moeilijk, maar wat komt er nog meer bij kijken? Want wat ik net opzomde, virtuality, PlayStation, kajak, het zijn nogal wat uitdagingen. Of maak ik het veel moeilijker dan het was?
Nee, klopt. Het zijn inderdaad heel veel uitdagingen. En
je hebt de game met z'n drieën gemaakt, hè?
We hebben de game met z'n drieën gemaakt. En ja, 3 jaar geleden konden we allemaal niks in de gamewereld. Dus...
Maar wat is jullie achtergrond? Hebben jullie een opleiding gedaan in game maken? Of zijn jullie gewoon liefhebbers? Hoe is het begonnen?
Wij hebben samen software engineering gestudeerd. En Leon, die er nu niet bij is, die heeft cultuur en media gestudeerd.
Ook een echte game design opleiding hoor ik al. Dus, jullie zijn dus 3 jaar geleden die game.
Maar waar begin je dan? Stap je eerst eens in de kano naar dit idee dat je denkt, nou, we gaan gewoon eens in de echte wereld het water op?
Nee.
Waar begin je? Serieus vraag.
We zijn wel inderdaad, eigenlijk hebben we heel erg gekeken naar, kunnen we A, mooi water krijgen?
Mm-hmm.
B, kunnen we daar iets op laten drijven? En dan C, eigenlijk als je een haal maakt, als je je paddle links in het water steekt en dan hem zo naar achter beweegt, dan moet die kajak wat gaan doen. En ja, wat hij dan gaat doen, dat is gebaseerd op natuurkunde.
Ja.
Dus wij zijn die formules hebben gepakt. En
heel veel physics.
ja, we hebben de natuurkunde formules geïmplementeerd. En toen hadden we eigenlijk op een gegeven moment de eerste prototype. En dachten, nou, dit voelt goed.
Maar ben je gelijk al gemaakt in VR? Of ben je eerst begonnen met een plat beeld, zeg maar?
Nee, gelijk in VR.
Waarom?
Is dat een andere benadering dan?
Ja, dat vraag ik me dus ook af. Ja,
wij zijn zelf. Leon is wel een gamer, maar wij zijn geen gamers.
Jullie zijn niet eens gamers?
We zijn geen gamers.
Waarom ga je een game maken? Ik ben fantastisch hoor, maar.
Ik val van de ene verbazing in de andere verbazing.
Ja, nou. Maar oké, goed. En ja?
Ja, we zijn gewoon gefascineerd door virtual reality voornamelijk.
Ja,
en de markt op dit moment is ook gewoon is gaming.
Ja.
Voor ons is dat niet echt per se de audience. Kijk, wat we hebben gemaakt is misschien in sommige ogen ook meer een experience dan een echte game.
Ja.
Ik bedoel, er zit een race element in, maar de meeste mensen die onze games spelen, die komen er voor het serene, voor het tot rust komen, letterlijk om door de natuur te kajakken en om de dieren te zien.
Goed, dat snap ik. Dan nog een vraag, waarom PlayStation? Want je hebt natuurlijk ook op PC best wel een grote VR-markt. Ik weet, trouwens, is het voor de PlayStation VR 1 of 2? Voor de 2 ook nog eens. Terwijl dat is dan ook nog eens, zoals we noemen, een kleine installed base. Want er zijn nog niet zo heel veel verkocht. Zeker nog, Dre heeft die van mij nog steeds geleend. Mag hoor, maar dus ik heb er ook weer een minder.
Terug,
ja. waarom die keuze? Want op PC heb je toch veel grotere markt?
We zijn begonnen op de PC VR.
Okay.
En uiteindelijk, halfjaartje later, dus in februari zijn we tijdens de lancering van de PSVR 2
ook
zijn we daarin gegaan.
Ja, precies. Ja. En dat is dus ook de bekroning eigenlijk is gekoppeld aan de PlayStation editie een beetje. Of is dat gewoon voor de game op zich?
Want hij is er niet voor PC dan?
Hij is er ook voor PC.
Hij is ook voor PC.
Maar is dat dan moeilijk om dat dan op PlayStation te krijgen? Is dat dan een hele andere benadering? Of ga ik nu een hele moeilijke vraag stellen?
In het kort met 3 man iets minder dan een half jaar werk.
Ik kan het zeggen, want
dat vind ik meevallen. Eigenlijk.
Ja.
Of zeg dan ook weer iets geks.
Het is ontzettend.
Maar dit is dus echt voor jullie. Jullie hebben gewoon, leuk, dit gaan we doen. We maken er wel iets van. En hup, 3 jaar later win je een Dutch Game Award.
Ja, precies.
Maar vallen jullie dan ook echt van de ene verbazing in de andere? Want jullie zijn geen gamers, jullie kennen de game-industrie dus. Ja, inmiddels dan een beetje, denk ik. Want je leert toch mensen kennen die jullie, stel ik me voor, een beetje geholpen hebben her en der. Hoe is dat dan om als niet-gamers in de Nederlandse game-industrie terecht te komen?
Ja, best lastig soms. Dan sta je bij de borrel en dan vertellen mensen over hun eigen game. En dan moet ik zeggen, ja, sorry.
Ik heb geen idee waar je het over hebt.
Ik ken hem niet, ja.
Ja. Maar voel je hier dan wel thuis ook? Zeg maar, hier wordt het feestje gevierd, de Dutch Game Awards. Het is mooi om een prijs te winnen.
Van de game-industrie vind ik moeilijk om te zeggen. Omdat dat is een gigantische industrie. En dan heb je het over gewoon de games als Horizon. Maar als je het hebt over de VR-industrie.
Ja.
Dat is een hele kleine
niche-industrie.
Waar iedereen eigenlijk elkaar kent. En toen we in San Francisco naar GDC.
Ja, de Game Developers Conference.
Ja, waren geweest. En we hadden daar deze t-shirts aan, waarbij we eigenlijk ons visitekaartje.
Met achterop logo van de game.
Dat mensen een foto moesten maken van je rug om je visitekaartje te hebben, zeg maar.
Nee, dat niet eens. Maar mensen tikten ons. We hadden ook geen idee. We kwamen daar voor het eerst. En mensen bleven ons maar op ons schouder tikken van, hey, wow, ik heb gespeeld.
Draai nog eens even goed op. Wat staat er op je rug dan? Even kijken. Oh, oké. Ja, gewoon een heel groot logo van Kayak VR Mirage.
Ja, een blauw vlak met een zwart watertje. En
dat is toch bijzonder dat je dan zoveel aanspraak hebt op je eerste
dat
game.
Dat is erg bijzonder.
Maar goed, je stapt dus wel eigenlijk een wereld in. En ook al is die VR-wereld dan, zoals ik het van jullie begrijp, wat kleiner. Die onbekend is. Wat verbaas je dan het meest? Of waar zat bijvoorbeeld de grootste uitdaging of zo? Dat je echt denkt van, nou, waar we nou toch weer tegenaan lopen? Ik had het misschien een hoop verwacht, maar dit niet. Of ging het soepel?
Nou ja, wat me misschien wel verbaast van, waarom er zoveel mensen aan één game werken, eigenlijk.
Die hebben zoiets van, gewoon harder werken. Dat kan ook met z'n drieën.
Ja, we hebben met z'n drieën gedaan. We hebben alles zelf, we hebben sound design.
Maar was er niks moeilijk? Viel er niks tegen?
Nou, alles was moeilijk eigenlijk.
Oh, toch wel? Ja, zeker. Oh,
maar jullie houden van moeilijk dan?
Wij houden van moeilijk. En we denken, als iets moeilijk is, dan gaat het ook mooi worden.
Ja.
Als het allemaal makkelijk was geweest, dat iedereen het wel glans gedaan. En dan,
maar gaat er nu een deur voor je open dat je zegt, nou, dit smaakt naar veel meer?
Dit smaakt zeker naar veel meer, ja.
Maar veel meer virtuality ervaring of ook veel meer games?
VR.
Precies.
Zeker.
Waarom geloven jullie zo in VR? Dat klinkt misschien flauw. Ik bedoel, wij hebben alle drie ook best vaak VR-brillen opgehad.
Ja.
Leuk hoor, ik vind het veel gedoe persoonlijk. Ook als ik kijk naar de markt, hè, niet alleen van, het is een fantastisch mooie ervaring, virtual reality bril, zeker met de nieuwste dingen. Maar geloven jullie erin, wordt het de toekomst van wat mensen met mediaconsumptie gaan doen?
Ik denk dat het is een droom voor veel mensen. Zeker die mensen die een Oculus Rift hebben gekocht, ik weet niet hoe lang geleden. Om, denk ik, een headset op te doen en jezelf te verplaatsen naar een totaal andere wereld. En ik denk dat heel veel mensen die VR-headsets kopen en nu in de VR-industrie of zeg maar daarmee bezig zijn, eigenlijk wachten tot het moment waarop ze die virtual reality niet meer kunnen onderscheiden van de echte realiteit. Dat is een soort van het is een soort van droom.
Zij willen het metaverse, zal ik maar zeggen.
Zij willen niet eens met
Nee, maar... niet het metaverse van Meta, maar gewoon de virtuele wereld waarin je kan doen en laten en zijn en wie en je maar wil. Ja. En dat is voor jullie ook een sterke ambitie, verlangen?
Ja, zeker. Ja.
Zijn jullie al met iets nieuws bezig?
Op dit moment zijn we nog aan het doorontwikkelen aan Kayak VR. Maar we hebben wel genoeg ideeën wat er nog gaat komen.
Je gaat geen tipje van de sluier oplichten, denk ik?
Het blijft in deze hoek, in de rustgevende.
Mag ik gebruiken VR voor zen, zal ik maar zeggen.
Een klein puntje van kritiek op VR. Hè? Want ik heb ook wel eens verschillende dingen met VR gespeeld.
Oculus Quest 2 heb je
precies. Gebruikt, die bijvoorbeeld. En wat ik toch altijd merk is, ik raak er op een gegeven moment ook wel weer op uitgekeken. En dat zal ook bij mij liggen, dat ik mijn aandachtspannen, weet je, vrij kort en dan weer door. Hoe zorg je nou dat dit boeiend blijft? Dat je dit wil blijven doen? Dat je toch een paar keer per week op die bank gaat zitten of gaat staan. Ik weet niet eens wat in jullie game daar het handigste in is. En dat je denkt, ja, oké, ik kan me voorstellen dat ik op een gegeven moment wel een keer uitgekaaierd ben, om het even heel lullig te zeggen. Ja, mooi, zitten daar uitdagingen of is dit iets persoonlijks? Want dat kan ook.
Nou ja, ik denk dat het ook, dat je het kan vergelijken met een echte kajakker. Die gaat ook de nieuwe werelden ontdekken. Die komt op nieuwe vakanties, nieuwe trips. En ja, als je daarvan houdt, dan blijf je terugkomen.
Nou, ook waar.
Ja, mooi. Ik vind het leuk dat er hier mensen zitten die niet eens gamers zijn, maar zo'n mooie game hebben gemaakt dat hij de prijs voor beste eerste game heeft gewonnen. Ik wil jullie nogmaals feliciteren en dank jullie wel, Jets en Arend van Better Than Life. Blijf lekker doorgaan met VR games maken.
Dank je wel.
Heb ik nog even een huishoudelijke mededeling, want ik had het beloofd. De mensen die beginnen al luisteren. Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, jullie vinden dat leuk.
Ja, tuurlijk.
Ja, jullie vinden dat leuk. Zeker. Ik zeg trouwens bij het leuk vindt, speel ook Isonzo. Want die makers hadden we dus ook. De gast was ook heel mooi. Maar wil je nou ook dus Call of Duty Modern Warfare 3, tenminste de open beta daarvan spelen, dan geven we 5 codes weg. Die vind je in de show notes. En ik lees er eentje voor wie lui is in de show notes en niet wil openen. Dat is TP6K9B53ECH45. En je moet snel zijn, want als andere mensen ook al geluisterd hebben, dan zijn de codes weg. Precies, als je deze podcast luistert en je wil heel graag Call of Duty Modern Warfare 3 beta spelen. De instructies vind je trouwens ook in de show notes. Dus dan moet je toch even kijken, ook als je de code die je net had gehoord hebt gebruikt. Dan weet je in ieder geval hoe je dat kan doen. En dan kunnen ze misschien wel jullie overhoop schieten, André.
Wie weet, kom maar op. Ja, kom maar op, ja.
Ik ga iets anders doen. Misschien kajakken in VR of zo. Schijnt wel leuk te zijn. Dus, Silent Disco game spelen of zo. Ja, ook leuk, schijnt. Dus toch? Nou goed, tot de volgende game.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.